Goedemorgen, middag allemaal. Ik was naar jullie gebeden aan het luisteren net. Het is nu de zesde keer dat ik met jullie over dit thema ga nadenken, over de geestelijke wapenrusting. En het eerste wat mij van het hart moet is dat ik blij ben om te zien dat jullie hier zijn vanmorgen. Ja, als het gaat om de geestelijke strijd. En als ik een aantal maanden terug had gedacht van hoe het verder zou verlopen in de tijd, dan had het ook goed kunnen zijn dat ik misschien vanochtend hier niet meer was en jullie niet. En dat we de strijd misschien, dat die te hevig was en dat we de hoop hadden opgegeven. Maar ik heb de indruk dat er steeds meer mensen in al die tijd zijn bijgekomen. En ik denk dat het is waar we de Heere God echt voor mogen danken. En waar ik de Heere God ook voor dank. En dat ik hier ook vanmorgen in jullie midden mag zijn om met jullie het woord van God te openen. En dat doe ik dan bij het bekende gedeelte uit Efeze hoofdstuk 6. Wat ik vanmorgen ook met jullie graag wil lezen. Ik zal het dit keer niet helemaal lezen. Ik lees het met jullie tot het gedeelte waar ik vanochtend met jullie bij stil wil staan. En dat is dan het 14e vers waar het gaat over de gordel van de waarheid. Dus als jullie Bijbel bij jullie hebben, als je dat nu nog niet hebt, dan over een aantal weken als we het gaan hebben over het zwaard, het woord van God. Zorg in ieder geval dat je hem dan bij je hebt. Maar liefst ook in de tussenliggende tijd. Ik ga de teksten wel ook presenteren, dus jullie kunnen ook van het scherm meelezen. Oké, vanaf vers 10, Efeze 6. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere. En ik denk dat ook het thema van vanochtend van de zangdienst, dat was ontzettend fijn. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de gehele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En dan dat vers waar wij vandaag straks bij stil gaan staan. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En dan, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Het 14e vers, het eerste deel, waar ik vanochtend met jullie bij stil wil staan. En voordat ik dat doe, wil ik graag de dienst en de preek ook in gebed opdragen. Ik ben u iedere keer zo ontzettend dankbaar, Vader, dat ik hier mag staan. Heer, dat u dat mij vergund dat u iemand als mij kunt gebruiken om dat machtige woord van u, Heer, uw Bijbel, het woord wat u gegeven heeft, Heer, dat ik dat vanochtend in het midden van uw gemeente zo mag openen en met de gemeente over mag nadenken. Maar besef me zo tegelijkertijd, Heer, dat ik daarin ook zo afhankelijk ben van u. In de voorbereidingen was ik dat geweest, Heer. Maar ook op dit moment. En ik wil u bidden dat u mijn woorden, Heer, kracht verleent. Dat u met uw geest vanochtend, wat u ook al hebt gedaan door de liederen, Heer, ook nu verder in het woord en in de woordverkondiging, Heer, tot ons hart wilt spreken. Heer, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Oké, vanmorgen dan eindelijk dat moment dat ik met jullie ga beginnen om naar de onderdelen van de wapenrusting te gaan kijken. En dat ga ik in de komende keren dan onderdeel voor onderdeel doen. En het zijn er 6 in totaal. En vanochtend begin ik bij het eerste onderdeel, de wapenrusting, de gordel van de waarheid. En in mijn voorbereiding heb ik mijzelf 3 vragen gesteld, de volgende 3 vragen. Waarom, de eerste vraag, waarom Paulus juist voor dit beeld kiest? Een gordel. Een gordel waarmee je moet wapenen met de waarheid. Dus de eerste vraag waar we samen straks over gaan nadenken is: waarom juist dit beeld? De gordel van de waarheid. En de tweede vraag is, waarom waarheid? Over welke waarheid heeft Paulus het hier? Dus dat is de tweede vraag. En dan de derde vraag, hoe doe je dat dan? Hoe omgord je je middel met de waarheid? Dus die 3, waarom een gordel als beeld? Over welke waarheid heeft hij het? En als laatste, hoe doe je dat praktisch? Deze 3 vragen dus. Maar ik begin met een soort van waarschuwing. Paulus gebruikt hier een beeld van iets dat zichtbaar is, om iets wat onzichtbaar is, wat niet zichtbaar is, te illustreren. Hier in ons Bijbelgedeelte zien we een illustratie van iets wat geestelijk is, aan de hand van iets wat niet geestelijk is. En het gevaar hiervan is, het gevaar van spreken in beelden, is dat je de neiging zou kunnen hebben om je te veel te focussen op dat wat ons zichtbaar voor ogen gesteld wordt, op dat wat zichtbaar is, op de details. En dat we dan ons oog verliezen en dat het maar, tussen aanhalingstekens, en ik zeg dat met alle voorzichtigheid, dat het slechts een beeld is, een illustratie is van iets anders. Als iemand beeldspraak gebruikt, dus als iemand iets probeert beeldend duidelijk te maken, dan moeten we erop letten dat we ons niet te veel richten op het beeld in plaats van wat het moet uitbeelden. Op het zichtbare in plaats van het onzichtbare. Dat we ons te veel focussen op wat dat niet-geestelijke, terwijl het gaat om het geestelijke principe. En daarom begin ik dus met een soort van waarschuwing, een gebruiksaanwijzing. Namelijk dat we bij de bestudering van de laatste verzen van Efeze 6, dus daar waar we Paulus ingaat op de diverse onderdelen van de wapenrusting, dat we op het moment dat we die gaan bestuderen ons goed moeten realiseren dat het niet gaat om wat we zien. He, wat Paulus probeert uit te beelden, maar dat het gaat om het beeld wat hij probeert uit te beelden. Het niet zichtbare. Ik hoop dat je dat goed begrijpt. Het beeld is slechts een afspiegeling van wat Paulus ons duidelijk wil maken. Niet meer en ook niet minder. En dus is het belangrijk, voordat we nu op die onderdelen gaan inzoomen, het beeld dat Paulus hier heeft gekozen, de wapenrusting, is het belangrijk om kort te herhalen wat het ook alweer is wat Paulus ons hier probeert duidelijk te maken. Wat hij wil dat wij gaan inzien, wat zijn boodschap is. Dus in die volgorde, eerst het doel. En dan straks ga ik het hebben over het middel en dat is het beeld wat hij heeft gekozen en vanochtend dus de gordel van de waarheid. Nou misschien, en nu vraag ik misschien wel het uiterste van je, kun je nog herinneren toen we het een van de eerste versen, vers 10 van Efeze 6 hebben behandeld, dat we toen hebben gezien waar het eigenlijk allemaal in dit zesde hoofdstuk om gaat. Wat er op het spel staat als het gaat om de geestelijke strijd. En ik zie nou niet direct een blijk van ja dat weet ik nog. Een van de eerste dingen die wij zagen, en dat wil ik even herhalen, want het is belangrijk. Wat we zagen is dat het niet in de eerste plaats draait om jou of om mij. We zagen dat het de strijd waar Paulus het hier over heeft, dat dat geen privé-strijd is. Een strijd tussen jou en de duivel. Nee, het is een strijd die gaat om Gods eer. Het is de duivel in de eerste plaats en vooral te doen om Gods eer, om zijn heerlijkheid. En jij en ik, wij zijn er slechts bij betrokken. We zijn er betrokken bij geraakt, we zijn er onderdeel van uit geworden. Dat is het eerste wat we toen hebben gezien. Ook hebben we toen gezien waar deze strijd zich met name afspeelt. Dat is namelijk in onze gedachten. We hebben toen bijvoorbeeld gezien in 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5... Dat zegt, want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, we hebben toen gezien wat die bolwerken zijn waar Paulus het hier over heeft. Die bolwerken die mensen geestelijk gevangen kunnen houden. En wat dat zijn, dat zien we in het laatste vers van 2 Korinthe 10, vers 5. Daar staat in het laatste vers dat het redeneringen zijn. Die bolwerken, dat zijn redeneringen. Dat is een ander woord voor argumenten. Het zijn onze redeneringen en onze gedachten. En wat we hier dus zien is dat de strijd, de geestelijke strijd, het strijdveld, dat het hoofdzakelijk in onze hoofden zich afspeelt. Daar waar onze gedachten zijn, daar waar we redeneren. daar waar we nadenken. En we hebben ook gezien dat dat, die strijd, zich ook al voordeed in het begin van de schepping. Ik liet toen een voorbeeld zien van Adam en Eva. En we hebben gezien hoe Adam en Eva ook gevallen zijn door zo'n bolwerk, door een argument. Zij geloofden namelijk, Adam en Eva, de redenering van de slang, van de duivel, en ze geloofden God niet. Maar die theologie, die leer van de slang over God, wat de slang Adam en Eva leerde over God, was niet waar. En dus, de Bijbel leert ons dat de geestelijke strijd een strijd is tegen onwaarheden. Of met andere woorden, in de woorden van 2 Korinthe 10, tegen valse argumenten, bolwerken. Nou, dat is het doel. Nu, vandaag gaan we het hebben over het middel. Het beeld wat Paulus heeft gekozen om ons dit goed te laten inzien. En vanaf vanochtend dus ook om te laten zien hoe we hier mee moeten handelen. Dus een voor de hand liggende vraag is dan ook, wat is, als dit het doel is van Paulus, waarom dat hij juist voor dit beeld kiest om dit duidelijk te maken? Het beeld van een wapenrusting. Nou, ik noem vanochtend 3 redenen. In de eerste plaats, als je het hebt over een strijd, we hebben het over een geestelijke strijd. Een strijd, als je dit gedeelte vanochtend net bij mij gelezen hebt, die zijn weerga niet kent, dan ben je niets, nergens zonder wapenuitrusting. Paulus spreekt over een strijd tegen de duivel in eigen persoon nota bene en tegen de geestelijke machten van het kwaad en in de hemelse gewesten. Daar kun je niet in je klofje tegenover gaan staan. Daar heb je een wapenrusting voor nodig. Dus dat is eigenlijk een van de eerste redenen, meest voor de hand liggende, waarom dat Paulus voor dit beeld heeft gekozen. Het brengt het heel dichtbij, maakt het heel concreet. Een tweede reden die ik kan bedenken, is als je bedenkt wanneer dat Paulus deze brief meest waarschijnlijk geschreven heeft. We vermoeden dat dit zo rond het jaar 60 na Christus is geweest, dat Paulus deze brief aan de Efeziërs schreef. En dat deed hij terwijl hij gevangen zat in Rome. En als gevangene in Rome was Paulus natuurlijk bekend met Romeinse soldaten, met hun uitrusting, met hun doen en laten. En toch is het denk ik niet erg waarschijnlijk dat dit de reden is, dat Paulus, de wachter die voor zijn gevangenisdeur stond, dat hij die voor ogen had toen hij dit gedeelte, deze laatste hoofdstuk aan Efeziërs schreef. Nou, waarom niet? Want het zou voor de hand liggen, denk je. Hè? Hij zit daar in de gevangenis, kijkt misschien naar buiten, denkt aan de gemeente in Efeze, ziet daar die gevangenbewaarders staan. Nou, waarom is dat niet de meest waarschijnlijke redenen? Nou, omdat min of meer hetzelfde beeldspraak van een wapenrusting, dat we dat ook al terugzien in het Oude Testament. En we weten van Paulus welke opleiding dat hij heeft gehad. De Bijbel zegt dat hij was opgeleid door Gamaliel. En Gamaliel was een schriftgeleerde die heel hoog aangeschreven stond. En dus is het aannemelijk, en dat zie je ook uit de brieven van Paulus, dat hij het Oude Testament op zijn duimpje kende. Kijk maar eens bijvoorbeeld wat Jesaja 11... Het is in het Oude Testament, Jesaja 11, vers 5, bijvoorbeeld zegt: want gerechtigheid zal de gordel om zijn, en zijn duidt hier op de Messias, want gerechtigheid zal de gordel om de zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om zijn middel. Dus hier is het eerste voorbeeld van dezelfde beeldspraak die Paulus dan later in Efeze 6 ook aanhaalt. Of in Jesaja 59. En daar zien we dat God zelf een wapenaanrusting aandoet. Lees maar eens mee. En de Heere zag het, en wat daaraan vooraf gaat is wat God zag, dat de waarheid in de maatschappij onder druk stond. Mensen die wandelen in duisternis en worden misleid door de leugens, dat is wat je aan het vers vooraf vindt. God zag dat, de leugens, de waarheid die onder druk stond, en het was kwalijk in zijn ogen, schrijft Jesaja, dat er geen recht was. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht zijn arm hem heil en zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Mooi is dat, hè? Die zie je God zelf, die ten strijde trekt en zich bekleedt met de wapenrusting. En de wapenrusting van God. En dat is die wapenrusting waar Paulus in Efeze 6 over heeft. Van hij spreekt over de wapenrusting van God. En dus je ziet dus dat beeld uit Efeze 6 grote overeenkomsten heeft met wat we hier bijvoorbeeld in Jesaja 59 zien. Nou, de geestelijke wapenrusting bestaat in Efeze 6 uit 6 onderdelen. Ik noem ze even op. En dan weet je ook meteen de volgorde voor de komende keren. Een gordel, een borstharnas, schoenen, een schild, een helm en tenslotte als zesde een zwaard. Paulus zegt in dit gedeelte, en dat kun je zelf ook nog teruglezen, dat we 1. Onze middel moeten omgorden met de waarheid. Dat we ons moeten bekleden met het borstharnas van de gerechtigheid. Dat we onze voeten moeten schoeien met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En daarnaast moeten we het schild van het geloof opnemen, de helm van de zaligheid opdoen en het zwaard van de geest gebruiken. Dat is zeg maar het hele beeld wat Paulus hier schetst van de wapenrusting. Nou, als we die 6 onderdelen elk voor zich in detail in de komende keren gaan bestuderen, dan ga ik ze behandelen in dezelfde volgorde waarin Paulus ze ons hier beschrijft. En we gaan dan ook ontdekken dat dat van groot belang is. Dat ze in de volgorde waarin ze gegeven zijn, dat daar een aantal belangrijke lessen in liggen besloten. Paulus die noemt die onderdelen niet zomaar in een willekeurige volgorde. Als je dan bijvoorbeeld het beeld van die wachter voor de deur voor ogen hebt, alsof hij bijvoorbeeld van top tot teen of van onder naar boven. Nee, Paulus kiest bewust voor een volgorde en hij werkt ergens naartoe. En hij wil ons in die gekozen volgorde ook iets duidelijk maken. En dus is het belangrijk dat 1. Ik die volgorde volg en 2. Dat wij ook in gaan zien dat zeg maar daar wat daar aan de grondslag ligt. En zo beginnen we dus bij het eerste onderdeel, vers 14. En daar schrijft Paulus: houd dan stand uw middel omgord met de waarheid. Nou, het eerste is belangrijk om je te realiseren dat een gordel, en dat, je kunt het zien als een riem zeg maar om je kleding, vandaag de dag een andere functie heeft dan die in de tijd van Paulus. In de tijd van Paulus was het gebruikelijk dat men in het algemeen, dus vrouwen, maar ook mannen, niet uitgezonderd, gekleed gingen in lange gewaden. Dus niet een broek, zeg maar, zoals veel mannen die vandaag in Nederland aan hebben, maar echt een lang, loshangend gewaad. En als je daarin wilde bewegen, dan kon je niet zonder gordel. Als je als man ging zitten om te lezen, thee te drinken, noem maar iets op, dan deed je die gordel veelal af. Maar als je dan in beweging wilde komen, om in actie te komen, bijvoorbeeld als een soldaat, dan moest je eerst die gewaden goed doen. Je deed daar een gordel dan vervolgens omheen, die trak je strak aan, zodat alles precies op zijn plek bleef zoals het zou moeten zijn. Dat was de functie van zo'n gordel. En deed je dat niet? Nou, je kunt het beeld wel voorstellen, dan flapperde en dan wapperde al die gewaden alle kanten op. En zonder dat zou je gewoon niet op een fatsoenlijke manier kunnen bewegen. Met alle risico's van dien dat je erover zou struikelen, dat het je zou belemmeren in het lopen. En als soldaat was dat dus het eerste wat je deed. Je gewaden op orde brengen, een gordel eromheen, zodat je, als je dat strak aangetrokken was, alles op zijn plaats was, je vrijelijk kon bewegen. Als het gaat om het zwaard, dat je dat niet eerst die kleding allemaal weer goed moest doen, maar dat je kon concentreren op de strijd. Dat je kon gaan en staan waar je wilde. En datzelfde beeld hier, dat zien we ook op andere plekken weer terug, als het gaat om de gordel. Bijvoorbeeld Lucas 12, vers 35. Dat zegt, laat uw lendenen, en voor de ouderen onder ons misschien zegt dat nog wel iets, maar voor de jongeren, dat wil niets meer zeggen dan een deel van je rug, lendenen. En dat woord hoor je niet zo vaak meer. Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Met andere woorden, als je in de Bijbel leest over gordel omdoen, doe je gordel om, dan wil dat met zoveel zeggen, dat is een oproep om klaar te staan. Wees gereed. En dat is de eerste stap, daar begint het mee. En als je het vanochtend hebt over waarom dit beeld, dit is zeg maar de praktische toepassing. Dat is het waarom. Waarom dat je een gordel omdoet. Maar wat ik zei met de gebruiksaanwijzing, met de waarschuwing. De apostel Paulus gebruikt dit beeld van een gordel hier ook op een geestelijke manier. Hij wil ons een geestelijk principe duidelijk maken. Houd dan stand, uw middel omgord, zegt Paulus, omgord met de waarheid. Dus nu we de functie, zeg maar, het praktische doel van een gordel goed voor ogen hebben, nu wordt het tijd om naar het geestelijke principe te gaan kijken. En de vraag te stellen, wat bedoelt Paulus hier als hij het heeft over de waarheid? Over welke waarheid gaat het hier? Nou, voor een antwoord op deze vraag neem ik je mee naar Romeinen. Naar een andere brief van Paulus. En wel Romeinen hoofdstuk 1 vanaf vers 19. En daar lezen we het volgende. En dus het doel is, we gaan nu onderzoeken, wat is die waarheid waar Paulus het in Efeze 6 over heeft. En ik begin even bij vers 18. Wij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Dat is wat je in vers 18 eraan vooraf gaat vindt. Wij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. En dan komt vers 19. Omdat wat van God gekend kan worden. Daar begint Paulus het mee. Dus hier vinden we onze eerste aanwijzing. De waarheid die wordt onderdrukt. Vers 18 zegt, wij onderdrukken de waarheid. De waarheid die wordt onderdrukt is iets, wat vers 19 zegt, wat van God gekend kan worden. Opdat wat van God gekend kan worden hun bekend is, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Dus nu wordt Paulus wat specifieker. Hij zegt hier dat de waarheid die over God gekend kan worden uit de schepping. En dan gaan we verder. Namelijk, en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Nou, dit is zeg maar, als je het hebt over de waarheid, dit is de objectieve waarheid. Die, zoals Paulus hier zegt, wij de neiging hebben te onderdrukken. Namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Maar het vers gaat verder. En Paulus maakt ons duidelijk ook hoe wij zouden moeten reageren op die waarheid. Van Gods eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Het gaat verder. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet verheerlijkt. Nee, dat staat er niet. Lees dat eens goed met mij mee. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En dit is de waarheid waar Paulus in Efeze 6 over heeft. Namelijk dat we God als God moeten verheerlijken. En God als God moeten danken. En dat is de waarheid waar vers 18 van Romeinen het 1 over heeft, waarvan wij de neiging hebben om die te onderdrukken. Paulus zegt hier in Romeinen 1, wij hebben de neiging om de waarheid dat God God is, te onderdrukken. Nou, wat is dan die waarheid? De waarheid is dit. Dat er één God is, die de schepper is van alle dingen. En dat is dus geen God met een kleine g, maar de God met een hoofdletter g. De God die krachtiger is dan al het andere. Waarom? Omdat hij al het andere heeft gemaakt. De God die eeuwig is, omdat er buiten hem niets of niemand is die hem had kunnen laten ontstaan. En daarom, voor elke morgen dat jij opstaat, dat jij en ik opstaat, dit is het doel, om God te eren als God. Hem te verheerlijken als God. En elke dag opnieuw te beseffen dat je afhankelijk bent van hem. Dat wij hem niets te geven hebben. Maar dat hij ons geeft alles wat wij nodig hebben. En dat is de waarheid volgens Romeinen 1 vers 18... waarvan wij, zegt Paulus, de neiging hebben om die te onderdrukken. En als je dan iets verder doorleest in hetzelfde hoofdstuk in vers 25... en ook iets later in vers 28, zie je dat terugkomen. Kijk maar eens met mij mee, vers 25 van Romeinen 1. Daar zegt Paulus, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. Dus let op, de waarheid die wordt vervangen, die onderdrukt wordt, is de waarheid over God. En het schepsel, zegt Paulus, vereert en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Nou, als ik dat in mijn eigen woorden zou mogen zeggen vanmorgen, wat Paulus hier zegt, is hetzelfde als, zij hebben God niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar in plaats daarvan hebben zij het geschapene verheerlijkt en gedankt. En zo de eer opgestreken die alleen God toekomt. Dat zegt Paulus hier eigenlijk met zoveel woorden in vers 25. Paulus zegt dat het schepsel, dat ik, Gods aanbidding, dus mijn aanbidden van God, heb vervangen door zelfaanbidding. Het schepsel aanbidt het schepsel en niet de schepper. En zo plaatsen wij dat wat God geschapen heeft boven de schepper. En zo hebben wij, en ik hoop dat je opmerkt, ik ben hier overgegaan in de wij-vorm, de waarheid onderdrukt dat God oneindig vol van glorie is. Zo hebben wij onderdrukt dat God zijn heerlijkheid zonder einde en zonder begin is. En zo hebben wij de waarheid onderdrukt, zegt Paulus, dat wij volledig, volkomen in elk aspect van ons leven afhankelijk zijn van hem. Vers 25 was dat. Vers 28 doet daar nog een schepje bovenop. Vers 28 van Romeinen 1. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, letterlijk staat er in de grondtekst, ze vonden het niet juist om God toe te laten tot hun kennis. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, omdat ze het hun niet goed dacht om God toe te laten tot hun kennis, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. De reden waarom zij God niet willen erkennen als God is omdat de kennis van God hen zou ervan hebben overtuigd en dus hen van hebben zou hebben van weerhouden om zulke weerzinwekkende dingen te doen en te denken. En dat wat Paulus hier met wat moeilijke woorden uitdrukt, het niet tot hun kennis toelaten van God, is eigenlijk feitelijk hetzelfde als de waarheid onderdrukken. Als je God niet wilt toelaten tot jouw kennis, is eigenlijk hetzelfde als wat hij in Efezus zegt en ook in eerste Romeinenbrief vanaf vers 18, dat wij de neiging hebben om die waarheid te onderdrukken. God is waarheid. Maar wij hebben de neiging om hem niet toe te laten tot onze kennis. En we erkennen hem niet. En op die manier onderdrukken we de waarheid. En eigenlijk ruilen we de waarheid in. En we verdraaien het. En als je dat maar lang genoeg doet, dan word je er blind voor. Dan zie je de waarheid niet meer. En dat zien we ook in vers 21 van hoofdstuk 1. Want zij hebben, zegt Paulus daar, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Met andere woorden, een van de gevolgen is als wij de waarheid van God onderdrukken, dat we blind worden. En dan onderdruk je de waarheid niet alleen omdat je het wel ziet, maar je wilt het niet zien. Met andere woorden, wat je ziet, dat staat je gewoon niet aan en je wilt het niet. Nee, wat Paulus hier zegt, het gaat nog verder. Het gaat uiteindelijk zo dat je het niet meer ziet. Je wilt het wel zien, maar je ziet het niet meer. Dat is de waarheid waar Paulus in Efeze 6, vers 14 het over had. De waarheid dat God bestaat, dat God eeuwig is, dat God groot is, oneindig groot, oneindig machtig, oneindig krachtig. En dat alles wat wij hebben, alles wat wij zijn, dat is door hem. En dat God volkomen zelf voorzienend is. En dat God geen behoeften heeft die alleen wij zouden kunnen vervullen. Samengevat, wat is die waarheid? Dat God is wie hij is. God is God. God is niet wie ik of jij van hem maakt. En dat is de waarheid waarmee wij ons moeten omgorden. Paulus zegt, omgord je middel met de waarheid. Waarheid is zeg maar in die volgorde van de wapenuitrusting het eerste waar wij ons mee moeten omgorden. Doe je dat niet, begin je met een onderdeel later, ben je kansloos, ben je nergens. Je omgorden met de waarheid wil zeggen dat je overtuigd bent van de waarheid. Op het moment dat je onder druk gezet wordt, dat één ding zeker is, dat je overtuigd bent, dat je weet wat de waarheid is. Je bent er niet onzeker van. Je twijfelt er niet over. En waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat het eerste wat Paulus ons noemt? Nou, als het eerste wat je ziet, wat de Satan, wat de duivel doet, is proberen jou en mij in verwarring te brengen. Je te laten twijfelen aan de waarheid. En daarin gaat hij ver. Heel ver. Paulus zegt in vers 11 van Efeze 6 dat de verleidingen van de duivel listig zijn. En in de grondtekst staat daar het woord methodias, waar wij ons woord methode van hebben afgeleid. Wat dat woord methodias wil zeggen is dat de duivel heel gericht te werk gaat. Zijn aanvallen zijn op jou afgestemd. Zeg maar in goed Nederlands gefine-tuned. Dat is niet lukraak, maar doordacht. Hij weet met welke zonde dat ik worstel. Hij weet waar jij makkelijk door te verleiden bent. Op een andere plaats beschrijft Paulus de duivel als een wild dier. Hij gebruikt daar een beeld van een leeuw. Een leeuw die geduldig ligt te wachten. Je hebt dat beeld misschien wel eens gezien op televisie. Die ligt rustig te wachten. Als het een half uur duurt, duurt het een half uur. Maakt niet uit. En hij bestudeert zijn prooi. En dan heel langzaam besluipt hij zijn prooi. En vervolgens, als hij dicht genoeg bij is, springt hij er bovenop. Werpt hij zich erop. En in 1 Petrus 5, vers 8 zie je dat bijvoorbeeld. En dan slaat hij het met zijn klauw dood. Nou, als dat de tegenstander is, hoe verweer je dan tegen zo'n niets ontziende, zo'n listige tegenstander? Heel simpel, zegt Paulus. Omgord je met de waarheid. Paulus' zijn bedoeling is niet om ons bang te maken. Hij maakt ons duidelijk waar wij tegen te vechten hebben, waar we tegen te stellen hebben. Maar zijn oplossing is heel simpel. Omgord je met de waarheid. Daar begint het mee. En er is geen enkele hoop voor ons in onze strijd tegen de duivel, met al zijn listige verleidingen, als we niet de waarheid bezitten. En als we ons niet door de waarheid laten leiden. Als je niet weet wat je gelooft, of beter nog, in wie je gelooft, als je niet weet wie God is, wie Hij echt is, dan hebben we de strijd bij voorbaat al verloren. Houd dan stand, zegt Paulus. Omgord je middel met de waarheid. Dus Paulus doet het eigenlijk voorkomen alsof het iets is wat je om en af kunt doen. Een gordel die je om je gewaad kunt doen en weer af kunt doen. En hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat, je omgorden met de waarheid? Dat was de derde vraag en de laatste vraag waar ik vanochtend met jullie bij stil wil staan. En ik wil dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld uit het leven van Job. En we hebben niet de tijd om alle 42 hoofdstukken van Job, om dat nu vanochtend te behandelen. Dat ga ik ook niet doen, maar ik schets jullie in hoofdlijnen het verhaal van Job. Er was een man, Job genaamd, die onberispelijk was, zegt de Bijbel, in Gods ogen. We weten van Job dat hij God vreesde en dat hij in al zijn keuzes zich afkeerde van het kwaad. En dan zien we in het begin van het verhaal van Job dat daar de Satan is. Die zich tegen God zegt dat Job niet zo goed is als God denkt. En dan zien we dat God de Satan de opdracht geeft, toestemming geeft, niet de opdracht, de toestemming geeft om Job aan te vallen. En als eerste neemt Satan Job zijn gezin af. Al Jobs kinderen sterven. 7 zonen en 3 dochters. En dan pakt hij Job zijn bezittingen af. Job verliest in 1 middag alles wat hij bezat. En dan maakt hij Job ziek. Maandenlang zien we dat Job wordt gekweld door open zweren overal op zijn lichaam. En dan zien we dat, en Miel had daar 2 weken geleden ook al over de 3 vrienden van Job die hem komen bezoeken. Elifas, Bildad en Sofar. En in het begin zijn ze stil en geven ze advies aan Job. Maar al gauw beginnen ze hem aan te vallen. En hoe doen ze dat? Door met Job te discussiëren over theologie. Zeg maar theologie over de bedoeling van het lijden. Over de vraag, waarom overkomt dit nu juist Job? Nou, dat boek Job, dat kent 29 hoofdstukken. 29 hoofdstukken van verkeerd toegepaste theologie. Door die vrienden van Job. En ik weet niet, misschien is het al een tijdje geleden dat je het boek Job zelf hebt doorgelezen. Maar ik vond het en ik vind het moeilijk om door die 29 tussenliggende hoofdstukken om daar doorheen te komen. Om een weg te banen en dan vast te stellen van oké, wat is nou waar en wat is niet waar? Want als je dat doorheen leest, dan zie je dat die vrienden waarheden en onwaarheden compleet door elkaar heen halen. En dat noem ik verkeerd toegepaste theologie. Theologie is dus leer over God. Dus de leer over God en over waarom dat dit in het leven van Job moest gebeuren, daar halen ze te pas waarheden en onwaarheden, halen ze daar door elkaar heen. 29 hoofdstukken lang. En dan in hoofdstuk 32 komt daar een man ten tonele, een jonge man die heet Elihu. En hij maakt duidelijk hoe Job zijn 3 vrienden het bij het verkeerde eind hebben. Dus die drie vrienden van Job, die zeiden dat er eigenlijk maar één verklaring mogelijk was voor het lijden van Job in Job zijn leven. En hun verklaring was dat God Job zou willen straffen voor de zonde die Job had begaan. En deze jonge man, die Elihu, laat duidelijk zien en legt uit dat dit niet de enige reden is. Hij legt namelijk uit dat ook rechtvaardigen lijden. En hun lijden, het lijden van de rechtvaardigen, is niet een straf van God op de zonde, maar wordt door God gebruikt om hun geloof te toetsen, te beproeven en om het vertrouwen op God te versterken. En zo laat dus Elihu zien dat die drie vrienden van Job, dat die ongelijk hadden. Maar Job had ook ongelijk. Elihu laat ook zien dat Job ongelijk had. Want Job had net als zijn drie vrienden geen betere verklaring voor het lijden dat hem overkwam. Zijn opvattingen over Gods gerechtigheid waren eigenlijk niet veel anders dan die van zijn vrienden. Het enige verschil was dat Job volhield dat hij rechtvaardig was. Dat was eigenlijk het enige verschil. En dus hield hij vol en kon hij maar niet begrijpen waarom juist hem dit overkwam. En als je dan zo door die hoofdstukken heen leest, dan zie je Job die bij tijd en wijle hierdoor zo getergd raakt. Dus zeg maar door die theologie van zijn vrienden, die hij eigenlijk ook min of meer toch wel omarmt, maar niet kan aannemen omdat hij wist van zichzelf dat hij rechtvaardig was. Met andere woorden, het kon gewoon niet zo zijn dat dat de reden was. Maar hij werd er dan zo door getergd dat hij op een gegeven moment zelfs God als zijn vijand ging zien. En dat terwijl God juist een liefhebbende vader was voor Job. God had hem lief. Ga terug naar het eerste hoofdstuk van Job en je ziet daar dat God Job lief had. En God liet dat lijden en de ziekte in het leven van Job niet toe, omdat hij hem haatte, maar God liet het hem toe, omdat hij van hem hield. En dat is zeg maar in hoofdlijnen het leven van Job. En het verhaal dat sluit dan af in hoofdstuk 42, in het laatste hoofdstuk. En daar zien we dat Job die gordel van de waarheid oppakt en hem omdoet. We zien daar dat Job tot het volgende inzicht komt. Kijk maar eens met mij mee. In Job hoofdstuk 42, eerste vers. En daar zegt Job: toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Job onderwerpt zich hier aan Gods absolute soevereiniteit. Job omgordt zich hier met de waarheid, met de gordel van de waarheid, dat God doet wat hij wil. En dat er buiten God niets en niemand is die hem een wil kan opleggen. Dat is de eerste overgave van Job. En de tweede vinden we in het volgende vers, in 42 vers 2. En hier haalt Job Gods eigen woorden aan als hij zegt: wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk zijn voor mij en die ik niet weet. Hier zien we dus dat Job die gordel van de waarheid aantrekt en zich onderwerpt aan Gods oneindig veel grotere wijsheid en kennis. Job zegt dat hij gesproken heeft over dingen waar hij geen weet van had. En dit moment, deze twee verzen, deze twee overgaves van Job, dit aandoen van deze waarheid, de waarheid dat God is wie hij is, dat hij soeverein is en dat God zijn kennis en wijsheid veel groter is dan dat van Job en van jou en mij. Dat brengt een ommekeer in het lot van Job. Op dat moment dat Job zich met die gordel van de waarheid omgort, zijn middel daarmee omgort, stopt de strijd. En dan zien we dat Satan zijn handen moet aftrekken van Job. En dat de Heere God hem weer begint te zegenen. En dat is het eerste onderdeel van vanmorgen. De gordel van de waarheid. Waar Paulus ons toe oproept om ons mee te omgorden. Ik hoop dat je duidelijk is waarom dat beeld van een gordel. Als we verder gaan en andere onderdelen van de wapenuitrusting, het zwaard en de helm, en noem ze allemaal op. Om dat te kunnen gebruiken, moeten we ons eerst omgorden met de waarheid. En ik hoop dat je aan het voorbeeld van uit het leven van Job ook hebt gezien hoe dat je dat praktisch doet. En ik wens jullie daar samen met mij heel veel sterkte. En er ziet er naar uit om jullie de volgende keer weer zo te ontmoeten als we met het volgende onderdeel van de wapenrusting verder gaan. Zullen we een moment nog kennen om ons oog te sluiten? Ik wil u zo danken, Vader, voor uw woord dat u ons geeft. Heer, dat u ons niet achtergelaten hebt, Heer, als wezen niet wetende hoe we moeten handelen. Heer, u wist, Heer, dat u bent in alles, net als wij, verzocht geweest, zegt uw woord over uw zoon. Heer, u zondigde niet, Heer, en u heeft ons ook die handreikingen gegeven, Heer, hoe wij u kunnen volgen daarin. En hoe we stand kunnen houden, Heere God, in de strijd die zo om ons woedt, waar het zo gaat om uw eer en om uw naam. Heer, en ik wil u bidden dat u ons in de komende tijd zo uzelf openbaart. Heer, dat we meer en meer in ons leven, en ook in de stille tijd, Heer, want u zegt zo duidelijk dat u spreekt tot ons, Heer, vanuit uw woord. In deze tijd, Heer, spreekt u vanuit uw woord tot ons. Heer, dat we geen moment voorbij zullen laten gaan, Heer, om te ontdekken wie u bent. Vanuit uw woord, waarin u zichzelf aan ons openbaart. En dat u, Heere God, in ons leven mag zijn wie u bent. Niet wie ik van u gemaakt heb. O Heere God, maak ons duidelijk. En dat we u echt mogen eren om wie u bent. De Yahweh, die zegt van zichzelf, zegt ik ben die ik ben. Heer, dat u zo een realiteit voor ons in ons leven mag worden. En dat we zo naar u op mogen kijken, Heere God, en mogen weten wat de bedoelingen van u zijn. En dat u een God bent, Heer, die gedachten van heil en goede tierenheid over ons heeft. Heer, dat wil ik u zo bidden. In Jezus' naam. Amen.